Ik heb hem wel eens gehoord, hoor. Dat wel. Ik heb hem wel eens gehoord, maar dat wel. Maar ja, nooit wel gezongen. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja, weet ik maar. Ja, gezien. Had ik gezien. Komt goed. Een paar keer zingen, dat komt toch goed.
Christus wordt verhoogd, hoop in leven en in dood.
Ja, je ook staan hier dus. Zie de stroom van Jezus niet. Ja.
Ik heb even vanmiddag even snel een beetje doorgespeeld. En we gaan het proberen, ja.
Ga je gewoon meespelen? Gewoon even een rustige...
Zal ik hem inzetten dan? De handigste, gewoon die cd?
Stand.
We zongen nog. Ja, dat gaan we andere lopen vingen dan werkelijk staat. Een beetje zo zweven, een beetje swingers gemaakt. Ja, krijg dat gevoel, maar dat is niet de bedoeling volgens mij.
Want ik weet niet zo goed, want er staat nu niks verder wat we moeten spelen, toch? Als tussenstukje.
Of wel? Heb ik nog een kans zwijgen aan het einde nog, maar.
De refrein, is het?
Is het geen refrein bij?
Het is geen refrein, het is het tweede stuk.
Nee, het tweede couplet.
Aan het kruis. Oh, al bij
derde.
Wat is het tweede couplet dan?
Dat is aan het kruis werd
Jezus
offer.
Staat het nu weer zo?
Ja.
Oké. Okay. Goed. Sorry, dat is dan mijn fout. Ja, nee. Maar dat is mijn fout.
Ik kan gewoon een meme dingen.
Ja, maar ik heb dit zo. Tweede couplet.
Na het tweede couplet en dan het tussenspel eventjes.
Ja. Het derde. Ja.
Dat is goed. Vanaf het tweede couplet.
Ja.
Ik dacht dat je gewoon vanaf het tweede.
Thank you.
Ja, je gaat nu naar 12.
Ik vind het wel fijn hoor. Nee, dit zingen wij als. Ik vind het wel, weet niet, ik vind het wel fijn. Anders wordt het zo'n. Toch?
Ja, dan wordt het niet.
Ik vind dit wel fijn.
Ja. En dan nu, wat vind je nu handig om te doen?
Helemaal
wat
doen?
Ja, ga een keer helemaal
doen. Kan één keer, ja.
Ga je ook tafel omhoog, denk ik, of niet? Dan ga je één slag omhoog. Of niet? Of zelfde naam?
Nee, we gaan niet
omhoog. Of zelfde gewoon. Oké.
Dan heb je geen tussenspel. Waar ik net speelde, moet je dus niet spelen.
Nee, want dan gaan we gelijk door. Ja.
Sorry.
En dat is een klein stukje. Ja. En dan misschien iets rustiger zingen, toch? Iets rustiger.
Kalmer, ja.
Jan, af en toe valt hij uit. Wat zeg je?
Af en toe vallen we weg.
Oké.
Ah.
Daarom vielen wij weg, zeker.
Oh, daarom vielen wij weg.
Wij mogen wel doorgaan. Ja, dat maakt niet uit. Als wij maar door mogen gaan.
de shockroom, dat is de plaats waar iemand binnenkomt als die heel ziek is. Want dan is de triage tent die we buiten hebben staan niet toereikend. Dus dan staan we alsnog omgekleed en naald. Het is een vrij enge gebeuren voor een patiënt die voor het eerst daar binnenkomt.
Dat is dat je ineens in een hele medische omgeving.
Ja, exact. En toen ben ik dat gesprek met hem aangegaan. En hij werd erdoor overvallen. En dat hoop ik van harte dat dat minder gaat gebeuren in de toekomst. Dat mensen al van tevoren over nadachten dat ze zo'n vraag kunnen krijgen. En toen ik klaar was met mijn uitleg, toen zei deze man... ja, maar ik speel nog in een bandje. Ik maak rockmuziek. Die we buiten hebben staan niet toereikend. Dus dan staan we alsnog omgekleed en naald. Dus een vrij enge gebeuren voor een patiënt die voor het eerst daar binnenkomt.
Dat zit je ineens in een hele medische omgeving.
Ja, exact. En toen ben ik dat gesprek met hem aangegaan. En hij werd erdoor overvallen. En dat hoop ik van harte dat dat minder gaat gebeuren in de toekomst. Dat mensen al van tevoren over nadachten dat ze zo'n vraag... Die was 83 jaar oud, met een voorgeschiedenis, cardiaal en qua longziektes. Dus mijn medische inschatting is dat deze man een IC niet gaat overleven. Dus op de shockroom zijn we dat gesprek met hem aangegaan. Hij werd op de shockroom, dat is de plaats waar iemand binnenkomt als hij heel ziek is. Want dan is de triage tent, die we buiten hebben staan, niet toereikend. Dus dan staan we alsnog omgekleed en naald. Dus vrij enge gebeuren voor een patiënt die voor het eerst daar binnenkomt. mijn mede. Medische inschatting is dat deze man een IC niet gaat overleven. Dus op de shockroom zijn we dat gesprek met hem aangegaan. De shockroom, dat is de plaats waar iemand binnenkomt als hij heel ziek is. Want dan is de triage tent die we buiten hebben staan niet toereikend. Dus dan staan we alsnog omgekleed en naald. Dus een vrij enge gebeuren voor een patiënt die voor het eerst daar binnenkomt.
Dat is een beetje ineens in een hele medische omgeving.
Ja, exact. En toen ben ik dat gesprek met hem aangegaan. En hij werd erdoor overvallen. En dat hoop ik van harte dat dat minder gaat gebeuren in de toekomst. Dat mensen al van tevoren over.
Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters, jongeren en ook kinderen in de kerk. Welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Jansen. En we staan stil bij het thema, wat is jouw vast in het leven? Naar aanleiding van zondag 1. Vanavond, en we willen daar toch nog een keertje de nadruk op leggen, is er de gelegenheid om via Teams met elkaar nog na te spreken tussen 8:30 en 9:15. De Teams link staat vermeld in ZOZ. Er stond bij dat dat volgende week was, maar het is echt vanavond. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 150 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Maakt me er net op patent dat er in de garderobe een jas hangt, waar een lange blauwe jas, waar muziek uitkomt. Dus er zal iemand waarschijnlijk zijn telefoon ingelaten.
Laten we een moment stil zijn en stil worden voor de Heere, onze God, om in een moment van stilte ons persoonlijk ook te richten op Hem. En hem ons in zegen en nabijheid te bidden in deze dienst. Samen spreken we uit van wie we het in deze dienst in ons leven verwachten. En we zeggen, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. In de afgelopen week werd ik door een zuster uit de gemeente gewezen op de prachtige woorden van Psalm 31 in de oude berijming. En die ook mooi aansluiten bij het thema van vanmiddag. We gaan het samen zingen. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Er is zo dadelijk de gelegenheid om te geven van wat we van de Heere hebben ontvangen. In de dienst van het offer voor kerk en diaconie. En laten we dat samen in gebed brengen en ook samen bidden om de leiding van Gods geest, de opening van Gods woord. Door uw genade, Vader, mogen wij tot u gaan. En we danken u daarvoor. Voor dat grote geschenk dat we samen in uw dienst mogen staan door het werk van uw Zoon Jezus Christus en het offer dat Hij heeft gebracht. En door zijn offer kunnen ook wij komen met onze offers. In ons luisteren, in ons bidden, in ons zingen, in ons geven. En wij bidden u dat we dat doen met de juiste hartsgerichtheid. Gericht op u en op uw koninkrijk. En daarom bidden we u aan het begin van deze dienst dat u wegneemt wat dat in de weg kan staan. Geef ons de rust om op een goede manier actief te zijn in uw dienst. Na te denken. Zelf na te denken over ons houvast in leven en sterven. Over dat wat we mogen opzoeken in uw woord, mogen lezen en tot ons mogen nemen. En geef dat we dat op een goede manier verwerken ook in ons leven. En daarom bidden we dat u met uw geest in ons hart werkt. Dat wat we horen doorwerkt in de keuzes die we maken. In de dingen die we doen, maar ook in de dingen die we laten. Dingen die we zeggen en denken.
zodat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Heere, leer ons en onderwijs ons om uw weg te gaan, ook op deze middag. Vanmorgen hebben we uit uw woord gehoord dat er onrecht is, dat er mensen zijn die geen trooster hebben. En tegelijkertijd mochten onze blik richten op uw Zoon, onze Redder, Jezus Christus, die ook onze rechter is. En geef dat we vanmiddag bij bepaald mogen worden waar wij onze troost vinden in dit leven. En welke troost u biedt. Heer, in dat verlangen komen we bij u en bidden u ook voor een wereld waarin van alles speelt. En van alles gebeurt. En wij maken deel uit van die wereld. Een wereld waar mensen lijden onder geweld, oorlogen, de dreiging van oorlog, natuurgeweld. We bidden u voor slachtoffers van cycloon in Madagaskar. We bidden u voor de situatie, de dreigende situatie in Oekraïne. We bidden u om wijsheid voor wereldleiders. Geef dat ze niet leven vanuit eigen wijsheid, maar bij u zoeken. Vele van de wereldleiders die nauw betrokken zijn bij het grote conflict dat speelt, belijden dat zij christen zijn en u willen volgen. Heren, wij bidden u dat er dan ook iets van de vrede van u zichtbaar mag zijn in datgene wat ze doen en laten en mensen toe bewegen. En Heren, geef dat dat zo ook in ons leven mag zijn. Heren, wij danken u dat we tot u mogen gaan, de God van Israël, door het werk van de Messias van Israël, die ook de heiland van de wereld is. En wij bidden u, zegen uw volk en zegen de kerk. En leid ons door uw geest op uw weg en bouw zo uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heer, laat mij schuilen in uw hoede. Psalm 71, de versen 1 en 13. presentatie mag in beeld verschijnen. Leef, dat is ons jaarthema. En uit de reacties die ik alleen al in de afgelopen week heb gekregen van jong en oud, blijkt dat velen bewust met dit thema bezig zijn. Een jaarthema, een levend thema. Een thema dat ook meteen veel vragen oproept. Leef. En een van de grootste vragen is: hoe dan? Of we nu wel of niet antwoord hebben op die vraag, toch zullen de meesten van ons zeggen dat ze leven. En laten we eens samen naar dat leven kijken. Bij de ZOZ zit een werkblad en daarop staat God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En verder staan daar 5 levensterreinen. Het is goed om dat werkblad erbij te pakken. Kerk, tijdsbesteding, relaties, bezit, zorg. En bij elk terrein wordt aangegeven waar je bijvoorbeeld aan kunt denken. Overal staat vervolgens ook nog eens et cetera bij, dus je kunt aan veel meer dingen denken. Bij kerk kun je denken aan diensten en activiteiten. Bij tijdsbesteding kun je denken aan school, je werk, carrière, hobby. Relaties kun je denken aan partner, gezin, familie, vrienden. Bezit, huis, geld, telefoon, computer, zorg, verzorging, huisarts, ziekenhuis, ga zo maar door. En de opdracht is dat we eens een moment stilstaan bij alles wat je hier ziet staan. Misschien is dat best een grote opgave, maar zullen we eens proberen een minuut echt stil te staan en stil te zijn, om bij elk kader te bedenken wat dit nou voor je betekent. Neem eens die minuut de tijd, ga die kaders eens bij langs en sta bij elk onderwerp stil. Als je dat in een paar woorden zou moeten samenvatten, wat betekent dit kader voor mij? We hebben de kans gehad om te bedenken wat elk kader voor ons betekent. Maar wat als nou deze dingen wegvallen? Word je daar dan blij van? Word je daar bang van? Of boos? Bedroefd? Wat roept de gedachte bij je op als je God kwijt zou zijn? Of geen Jezus? Geen Heilige Geest. Geen kerk. Geen tijdsbesteding. Kader valt weg. Geen relaties. Geen bezit. Geen zorg. Blij. Bang. Boos. bedroefd? Wat is voor u en voor jou en mij persoonlijk het belangrijkste in dit leven? Wat als je nou moet kiezen? En je moet een L zetten bij datgene wat op dit moment het belangrijkste voor jou is in je leven. Waar komt die L dan te staan? Als je nou eens bij je eerste keuze blijft en dan een S zet bij dat vak dat de meeste betekenis voor je heeft als je denkt aan sterven. Is er een verschil? Zoals je nu op het scherm als voorbeeld ziet, maar is er een verschil tussen waaraan je hecht in leven en in sterven? Staan er nu twee letters op verschillende plekken of staan ze in hetzelfde kader? Vind je het lastig om hierbij stil te staan? Moeten we hier echt bij stilstaan? Ik weet niet of u of jij Sieren kent. De catechisanten zouden het kunnen kennen, omdat we er in de afgelopen weken bij de catechisatie even kort bij stil hebben gestaan. Sieren, dat is de stichting Ideële Reclame. Dat is een stichting die door de communicatiebranche is opgezet. En met behulp van campagnes brengt die stichting maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht. En afgelopen week, notabene deze week, is die stichting met een campagne begonnen om mensen ertoe aan te zetten om te praten over de dood. Overal zijn de spotjes te zien. Op abris, de radio is van alles te horen, op internet komt van alles voorbij, tv. Er is nauwelijks een krant ook te vinden die hier niet in de afgelopen week een artikel aangeweid heeft. Wat opvallend is dat men benadrukt dat praten over de dood je bepaalt bij hoe je leeft. En woensdag kopte Dagblad Trouw in dit kader: kerk kan troost bieden rond dood en sterven. Kerk kan troost bieden rond dood en sterven. Kan. Maar is het ook zo? Biedt de kerk troost? Waar zoek jij, waar zoek ik? Zoek ik, waar zoekt u uw troost als het gaat om leven en sterven? En waar praat je daar dan open over, zodat ook anderen daar iets van merken? En denk je na over wat het belangrijkste is in je leven en als je sterft? Troost, dat komt van een woord, komt van het woord trouw en heeft te maken met betrouwbaarheid. Iets waar je je vertrouwen op kunt stellen. Iets dat houvast geeft, waar je op kunt bouwen. En waar we eigenlijk bij stilstaan is de vraag: wat geeft je zekerheid in dit leven en als je sterft? Wat is je houvast? En als je weet wat dat houvast is en wat je zekerheid geeft, dan is het ook aannemelijk dat je daar dan je vertrouwen op stelt. Dat klinkt logisch. Als bezit je bestaanszekerheid geeft in dit leven, dan zul je daar ook wel op vertrouwen. Maar hoe zit het dan als je sterft? Want dan geeft dat bezit geen houvast. Laten we de Bijbel openslaan bij Lucas 12. We lezen Lucas 12, vers 13 tot 21.
En iemand uit de menigte zei tegen hem: meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van de erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
Stukje context, altijd belangrijk. Jezus die wordt geconfronteerd met een familieruzie die gaat over een erfenis. Overigens iets wat heel hoog scoort ook in familieruzies. En op het moment dat hij daarmee geconfronteerd wordt, gaat hij een gelijkenis vertellen. En hij vertelt de gelijkenis die de geschiedenis is ingegaan als de gelijkenis van de rijke dwaas. En die man waarover die gelijkenis gaat, die heeft een goed pensioen opgebouwd en daar ook voor geleefd. En juist op het moment dat hij meent al zijn schaapjes op het droge te hebben, overlijdt hij. Zoiets kun je elke dag zomaar zien gebeuren of meemaken van dichtbij. Iemand staat midden in het leven, lijkt alles voor elkaar te hebben en wordt ineens ernstig ziek of komt te overlijden. Dankbaar maken we gebruik van een goede gezondheidszorg. Maar ook die kan niets voor ons doen als we gestorven zijn. Ook al pretendeert de wetenschap nog wel eens anders. In 2010 haalde een wetenschapper het nieuws met het bericht dat de mens over 20 jaar onsterfelijk zou zijn. 20 jaar, 2010, 2030. Nog 8 jaar te gaan. En dan onsterfelijk? Hij zei dat immers in 2010. Maar tussen 2010 en 2030 kwam eerst nog maart 2020. We zaten in de kerk. We hadden biddag. We zaten dicht naast elkaar en we zongen uit volle borst. Niemand van ons bedacht op dat moment dat het de laatste keer in jaren zou zijn dat de hele gemeente zo zou samenkomen. Een maand later, amper een maand later, 17 april 2020, zat de christelijke IC-arts Gor Kachikian bij het programma Op 1 en hij deed een oproep.
Ik had vandaag een patiënt die was 83 jaar oud, met een voorgeschiedenis cardiaal en qua longziektes. Mijn medische inschatting is dat deze man een IC niet gaat overleven. Dus op de shockroom zijn we dat gesprek met hem aangegaan. Hij werd op de shockroom, dat is de plaats waar iemand binnenkomt als hij heel ziek is. Want dan is het triage tent die we buiten hebben staan niet toereikend. Dus dan staan we alsnog omgekleed en naald. Dus vrij enge gebeuren voor een patiënt die voor het eerst daar binnenkomt.
Dat is een beetje ineens in een hele medische
omgeving. Ja, exact. En toen ben ik dat gesprek met hem aangegaan. En hij werd erdoor overvallen. En dat hoop ik van harte dat dat minder gaat gebeuren in de toekomst. Dat mensen al van tevoren over nadachten dat ze zo'n vraag kunnen krijgen. En toen ik klaar was met mijn uitleg, toen zei deze man: ja, maar ik speel nog in een bandje. Ik maak rockmuziek. Ja, en dan moet
en er is dus waarde in het leven.
Ja, dus deze man die is natuurlijk, ja, hij is oud. Ja, hij heeft weinig kansen, maar hij ervaart het alsof dat hij volop in het leven staat. En hij zei: ik droom. Ja. In details. Dus dan moet ik mijn hand op zijn hand leggen en zeggen: ja, maar dit is een verloren strijd. Dus uw muziek houdt op hier, als u niet trekt.
Heftig man, hoe zijn de gesprekken voor jouzelf?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk getraind om dit te doen. Alleen, ik wil de mens zien achter de corona.
Het zijn nog steeds mensen, en hij vertelde over zijn achterkleinkinderen. Dus een man die vrucht heeft gedragen, die dit land heeft opgebouwd. Het is een man op wiens schouders ik mag staan en die ik de beste zorg wil geven die ik kan geven. Maar op een gegeven moment houdt het op. Ook de IC-apparatuur gaat hem niet meer redden. Dus er komt een moment, het leven is niet zo maakbaar. En daarom hoop ik van harte dat mensen die ook nu kijken, misschien heftig om zo'n oproep te doen, maar nu je nog kan en als je kwetsbaar bent, praat met je familie. Waar sta je? Waar ga je naartoe? Wat is het? Ja, dat is heel belangrijk. Dat mensen zichzelf de existentiële levensvragen stellen. Van hoe heb ik mijn leven geleefd? En wat moet ik straks doen als het ophoudt? Want dit is juist de tijd om te beseffen hoe kwetsbaar het leven is.
Dit is de tijd om juist te beseffen hoe kwetsbaar het leven is. Zijn we dat gaan beseffen? Hebben we onszelf de existentiële levensvragen gesteld? En praten we erover met elkaar? Wat geeft nou zekerheid en houvast in leven en in sterven? Waar leef je voor en waar ga je naartoe? Misschien dat je zegt als antwoord op die vraag, en het zou natuurlijk mooi zijn, wat geeft houvast in leven en in sterven? Mijn geloof. Mijn geloof in Jezus. En dat is hetzelfde als vertrouwen op Jezus. Mooi antwoord, maar wat bedoel je daar nou mee als je dat zou zeggen? Wat is je houvast in leven en sterven? Mijn geloof in Jezus. Vertrouwen op Jezus is heel belangrijk. Maar is dat je houvast? Mijn vertrouwen, mijn geloof is mijn houvast? Als je het zo zegt en langs die weg benadert, dan loop je het risico om vroeg of laat vast te lopen. En waarom? Omdat de kans groot is dat je hiermee iets zegt waarbij je het uiteindelijk toch zelf zult moeten doen. Je verwacht je houvast, je verwacht je zekerheid van je eigen geloven. Jij moet vertrouwen, want anders dan heb je geen zekerheid. En je moet onder alle omstandigheden krampachtig je vertrouwen in Jezus zien stand te houden. Het hangt van jou af. Hou ik dat geloven wel mijn hele leven vol? En wat dan als ik sterf, of bijna sterf? Ik moet het doen. En dat geeft weinig zekerheid en dat geeft weinig houvast. Er is maar één ding dat echt houvast geeft. En onlangs gaf een gemeentelid dat nog prachtig aan. En wat houvast geeft, is dat God mij onder alle omstandigheden vasthoudt. Sterker uitgedrukt, je bent niet van jezelf. Dat gaat wel erg in tegen wat je hoort in je omgeving en de wereld om ons heen. Maar het gaat niet in tegen wat God zegt in zijn woord. En laten we daarna luisteren door op te zoeken 1 Petrus 1 vers 17 tot 19.
We lezen een aantal gedeelten achter elkaar.
En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrees des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam.
Daar wordt benadrukt, Jezus is gekomen om ons vrij te kopen. Er wordt ook het woord vrijkopen gebruikt. Bedenk dat u vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel met het kostbaar bloed van Christus. Een christen is iemand die van Christus is. Het eigendom is van Christus en dus niet van zichzelf is. Dat zien we ook in het volgende gedeelte. 1 Korinthe 6 vers 19 tot en met 20.
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn.
Weet u dat u niet van uzelf bent, vraagt Paulus. En weten we dat? In de tijd dat Petrus en Paulus deze brieven schreven, kwam het voor dat mensen vrijgekocht werden. Die mensen die waren in dienst van iemand anders. Ze waren het eigendom van iemand. Ze waren slaaf. En nu denken wij bij slavernij vaak al snel aan allerlei verschrikkelijke dingen die onder andere ons land mensen heeft aangedaan wereldwijd. Of we denken aan hoe het volk Israël in Egypte uitgebuit werd en het vuile werk moest doen voor de Egyptenaren. Maar het is niet goed om te denken dat het standaardplaatje is bij slavernij in de Bijbel. Het vraagt voor ons even een omschakeling in ons denken, dat daar een ander beeld bij hoort. Want in de tijd van Petrus, in de tijd van Paulus, konden slaven artsen zijn, konden onderwijzers zijn, konden mensen zijn met allerlei gerespecteerde beroepen. En het lijken wel werknemers met kost en inwoning. Het grote verschil alleen tussen een werknemer nu, vandaag de dag, en een slaaf toen, is dat een slaaf het eigendom was van iemand. Van een heer, een eigenaar. En een slaaf kon dus niet zomaar van baan wisselen. Dan moest er eerst een transfersom betaald worden. Er moest betaald worden. Als de apostelen het hebben over dat christenen vrijgekocht zijn, dan heeft dat te maken met dat beeld van slavernij. Christus heeft voor ons betaald. En nu zijn we van hem. En Paulus en Petrus kunnen zichzelf daarom ook slaaf van Christus noemen. En om verwarring te voorkomen, is dat vaak in de Bijbelvertalingen vertaald met dienstknecht of dienaar. Maar besef dat het om mensen gaat die het eigendom van iemand anders zijn. En de apostelen schrijven, we waren slaven. En waren gebonden aan de zonde en aan de duivel. En nu zijn we vrijgekocht. En Jezus heeft betaald. Niet aan de duivel of aan God, dan gaat de beeld de mist in. De duivel is er niet rijker van geworden. En dat is helemaal niet wat de apostelen willen duidelijk maken. Maar als ze aan de broeders en zusters schrijven dat Jezus ons heeft vrijgekocht, dan benadrukken ze dat hij de prijs betaald heeft die nodig was om ons vrij te krijgen. En ze benadrukken daarmee, we hebben een nieuwe heer gekregen, een nieuwe eigenaar. En ze schrijven, je bent van hem. En niet alleen in je leven, maar ook in je sterven. Niemand anders gaat over je en niemand anders kan over je oordelen. Paulus schrijft daarover in Romeinen 14, vers 7 tot en met 13.
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder, of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven van God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.
Zie je de doorlopende lijn? Christus alleen is de rechter. En wat een genade en wat een troost en een houvast als je hem, die rechter, dan ook kent als je redder. Hij biedt ons die redding aan en hij biedt ons dat echte leven aan. En zijn geest roept ons ook vandaag op, u, jou en mij, om te buigen voor hem. En te erkennen dat wij het leven niet van onszelf kunnen verwachten. Het is dezelfde geest die ervoor zorgt dat je kunt zeggen op het moment dat je voor hem staat. Maar wacht, die rechter, die ken ik. Want die rechter is mijn Heere en mijn Heiland. Mijn eigenaar en mijn redder. En als dat je houvast is, neem dan toch deze woorden van de apostel Paulus ter harte, die hij schrijft in Filippenzen 1, vers 21.
Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
Het leven is voor mij Christus, ik ben van hem. En sterven betekent dat ik voor altijd bij hem mag zijn. Meer dan 4,5 eeuw geleden stelde een aantal mensen de volgende vraag. Wat is je enige troost, je enige houvast in leven en in sterven? En ze leerden velen om daar heel persoonlijk antwoord op te geven. En zo werd het antwoord niet een algemene waarheid om uit je hoofd te leren, maar een hele persoonlijke belijdenis om na te zeggen. Een gezamenlijke persoonlijke belijdenis. Een belijdenis van afhankelijkheid. En zeg je het van harte mee. Wat is je enige houvast? Mijn enige houvast, zowel in leven als in sterven, is dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom ben van Jezus. Jezus heeft met zijn bloed voor mijn zonde betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. En hij bewaart mij, zodat zonder mijn vader geen haar van mijn hoofd valt. Alles wat hij doet, is goed voor mij. Hij verzekert mij door de Heilige Geest van het eeuwige leven. En daarom wil ik hem graag mijn leven lang dienen. En wat is er voor nodig om getroost te leven en te sterven? 3 dingen. In de eerste plaats dat ik mijn ellende ken en berouw heb over mijn zonde. In de tweede plaats dat ik geloof in Jezus die mij van mijn zonde verlost. En van mijn ellende. En in de derde plaats dat ik de Heere voor mijn verlossing dankbaar ben. Laten we samen van die verlossing zingen. Geprezen zij Hij die ons redding heeft gebracht. Amen. Laten we samen het gebed bidden dat onze heiland geleerd heeft te bidden. Dat we het eigendom van hem mogen zijn. Juist dat maakt het zo bijzonder om samen te kunnen zeggen tegen de Heer onze God. Onze Vader die in de hemelen zijt. Aansluitend zingen we zondag 1. Waarna we ons geloof belijden. En nogmaals andere versie. Opnieuw zondag 1 samen zingen en die belijdenis van afhankelijkheid. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We belijden samen ons geloof en ieder stemmen van harte in met de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Mogen de week ingaan onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.